Test 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test. Test 1, 2, 3, 4, test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4, test. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2. Zacharia, kun je nog één keer kijken die, of hij zo ongeveer goed is? Ik denk dat die... Nee, hier zo rijden. Op je eigen apparaatje. Test 1, 2, 3. Ja, hij gaat ongeveer zo hard. Zal die ongeveer die iets terugzetten? Dit
gaat heel hard.
Ja, hè? Test 1, 2, 3, 4. Ja. Test 1, 2. Ja, zo zal die ongeveer gaan, denk ik. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Test. Ja, test 1, 2, 3, 4. 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 Zo ongeveer. Test 1, 2, 3. Ja?
Heeft iedereen een plekje gevonden? Dan gaan we zo meteen beginnen. En dan zeg ik tegen u goedenavond. Welkom dat u er weer bent op deze avond, op deze derde avond in de serie van studies over Zacharia. Welkom voor de mensen die hier in de zaal aanwezig zijn en uiteraard ook voor de mensen die via de kerkradio meeluisteren en misschien wel via het filmpje achteraf dat bekijken en beluisteren. Het is misschien goed om even een hele korte samenvatting te geven van hetgeen wat we de vorige keer gehoord hebben. Dan komt u weer een beetje in het verhaal van Zacharia. Het waren eigenlijk drie visioenen die we gehoord hebben. De eerste visioen was het visioen van de man tussen de mirten. En de mirten, dat waren die mooie witte bloemen. En die zijn eigenlijk symbool voor troost. En dat is ook de boodschap van dat eerste visioen. U moet weten dat het volk was in ballingschap geweest, kwam terug in het land. En trof een stad aan en een tempel aan die helemaal verwoest was. Het was een puinhoop, om maar zo te zeggen. En dan hoor je de engel des Heren zeggen van, hoe lang nog duurt het, Heren, voordat u zich ontfermt over dit volk en over deze stad? En dan zegt de Heren, ik zal jullie vertroosten. En ik zal jullie verkiezen als mijn stad en mijn volk. En dat was een hele mooie, troostvolle boodschap na die periode van ballingschap en ja, puin wat er nog lag. Dan kwam het tweede visioen, een beetje in lijn met het eerste visioen. En dat eerste visioen, dat betrof de horens en de smeden. En de horens, dat waren de vier vorsten die het volk hadden verstrooid over de aarde. En daarna kwamen de vier smeden, ambachtslieden, werklieden. En die waren symbool eigenlijk voor het herstel dat de vier vorsten daarvoor weggeruimd zouden worden, verwijderd zouden worden. En er kwam herstel voor het land en voor de stad en de tempel. Eigenlijk was de samenvatting van die eerste twee visioenen van de Heere ontfermt zich over het volk en over de stad. En dat was een hele mooie boodschap. En dat is ook eigenlijk in lijn met wat Zacharia betekent. Want in de eerste studie hebben we al gehoord dat de naam Zacharia betekent de Heere gedenkt. Nou, dat heeft hij zeker ook gedaan in deze twee visioenen. En ook wat uitgekomen is, nog veel belangrijker. Toen kwam het derde visioen, dat was de man met het meetlint. En dat betrof eigenlijk, ja, de groei van de stad Jeruzalem, die zou zo groot worden, en dat is ook bewaarheid geworden, dat er geen muur omheen gebouwd kan worden. En dan zegt de Heere, maar ik zal voor jullie een muur zijn, een muur van vuur. En binnen die muren zal de heerlijkheid des Heeren aanwezig zijn. Een hele mooie, troostvolle boodschap ook. En dan na die drie visioenen horen we nog twee belangrijke dingen. Namelijk dat de Heere zijn volk ziet als zijn oogappel. Een oogappel is iets wat kwetsbaar is, wat je moet beschermen. Je knippert met je ogen. Als er ook maar iets aan gebeurt, dan knippert je ooglid. En zo zal de Heere ook zijn voor zijn volk. En dat hebben we ook gezien in de geschiedenis. Niet alleen in de Bijbel, maar ook daarna in de recente geschiedenis hebben we gezien dat God zijn volk beschermt. Want Israël bestaat nog steeds. En dan kwam er nog steeds de tweede belofte in dat intermezzo, zo heette dat na die drie visioenen. Die tweede boodschap was dan in feite van, ik zal midden in jullie aanwezigheid zijn. Ik zal te midden van jullie wonen. Ook een hele mooie, troostvolle boodschap. Tot zover deze samenvatting, heel kort, van de vorige avond. We gaan het nu vandaag hebben over vier andere visioenen, als de tijd ons dat allemaal toestaat. Dat gaan we wel proberen. In Zacharia 3 en 4 gaan we het hebben over het visioen van Jozua als priester en de kandelaar en de twee olijfbomen. En in Zacharia 5 zal het gaan over de vliegende boekrol, een mooie aansprekende titel. En de vrouw in de Eva, dus twee keer twee visioenen. Het programma voor deze avond is dat Gieneke zal zometeen beginnen nadat ik een openingsgebed zal uitspreken. Dan hebben we halverwege een filmpje, of halverwege, ergens komt er ook een filmpje naar voren, even als verluchtiging, want het is een heel stuk luisteren, dat heeft u de vorige keer ook wel gemerkt, denk ik. En er komen nog twee korte PowerPoint-presentaties. Eentje over de menorah en eentje over de priesterkleding. Die mogen we alleen maar laten zien. Die mag ik niet meesturen in het filmpje wat u achteraf kunt bekijken. Want daar zitten, copyright op van het Tempelinstituut in Rotterdam. Ik heb wel gevraagd of we dat alsnog mogen gaan verspreiden. Mocht dat lukken, krijgt u het erbij. Anders dan kunt u het alleen maar zien en kan het niet laten zien in de film achteraf, want dat mag dan weer niet. En er komt wel echt een filmpje te zien over de priesterkleding. Dus even dat u niet alleen maar hoeft te luisteren vandaag. En dan is dat misschien wat aangenamer. We hopen dan om 9 uur weer af te sluiten. Zonder koffie. Het is misschien wel lang. Als u dat allemaal te lang vindt, moet u het nogmaals laten weten. Maar we hopen dat in ieder geval een beetje te onderbreken met een kort filmpje over de priesterkleding. Ja, dat was het denk ik zo'n beetje. En zoals gezegd, het wordt weer opgenomen op video. U kunt er achteraf bekijken met de PowerPoints daar ook in. Ja, dan zou ik graag met u willen vragen om een zegen over deze maaltijd, wou ik zeggen. Ja, het is wel een soort maaltijd, maar dan iets anders, hè. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat in vrijheid ook mogen doen. Terwijl er zoveel mensen zijn hier die dat niet kunnen, die geknecht zijn, die gebonden zijn, die niet in vrijheid u mogen belijden en samen mogen komen. Wij mogen dat wel. We willen u daarvoor hartelijk danken. We danken u voor de rijkdom voor het boek Zacharia. Dat we mogen zien, Heer, hoeveel erbarmen u heeft, hoeveel ontferming u heeft en hoe barmhartig u bent voor uw volk. En Heer, u bent niet veranderd. Wat toen zo was, is nog steeds zo. Heer, u bent ook barmhartig en vol ontferming naar ons. En als het volk terug mag keren en tot herstel mag komen, dan geldt het ook voor ons. Heer, we mogen altijd weer terugkomen bij u en dan is er herstel en ontferming. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat we bij elkaar mogen komen. Wilt u ook ons zegenen als we gaan luisteren? Dat we mogen begrijpen, Heer, wat we te horen krijgen en er ook mogen toepassen in ons leven. Maakt u ons duidelijk, Heer, wat de boodschap is toen, daar, voor Israël, maar ook voor ons, hier en nu in Oldebroek. Wilt u ook Gineke nabij zijn, zegenen in het spreken wat ze mag doen, dat de woorden mogen over mogen komen, duidelijk mogen zijn, Heer, en dat het allemaal mag zijn naar uw wil. We bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Het woord is aan Gineke.
En dat we deze Bijbelstudieavonden weer zo met elkaar mogen voortzetten. Nou, Reijer heeft al een samenvatting gegeven, dus u bent hopelijk weer helemaal bijgepraat. Hij is wel erg optimistisch geweest. Hoofdstuk 3, 4 en 5 gaan we doen. Ja. Dat is heel wat. Ik ga mijn best doen. We gaan met elkaar ons best doen. We zijn dus nu aan hoofdstuk 3 gekomen. En ik weet niet of u kans hebt gezien om het allemaal te lezen. Of een groot deel. Ik zie Adrie ja knikken, maar ik weet niet of... Ja. Ik zal wel een aantal teksten zo die eruit springen die dan noemen. Maar in Zacharia 3, daar gaat het dan vooral om de reiniging en het herstel van Israël in geestelijk opzicht. Hoofdstuk 3 en 4 horen eigenlijk bij elkaar. En daarom is het zo mooi dat we die vanavond in één keer kunnen bespreken. Want ze horen bij elkaar in die zin dat het gaat om de leiders van Israël toen. De geestelijke leider, de hoge priester Jozua, en de civiele, de burgerlijke leider, Zerubabel. Hoofdstuk 3 gaat over Jozua, hoofdstuk 4 over Zerubabel. Maar de boodschap van 3 en 4, die grijpen in elkaar en die horen eigenlijk bij elkaar en sluiten op elkaar aan. In hoofdstuk 3 gaat het dus vooral in het vierde nachtgezicht over Jozua. En het biedt een profetie van hoop in tijden die moeilijk zijn. En het gaat dan vooral om reiniging en herstel van Gods belofte. U weet, profetie in moeilijke tijden, dat is eigenlijk van toepassing op het hele boek. Maar nu in het bijzonder in hoofdstuk 3 gaat het dan om het herstel en de reiniging. Reiniging en herstel, dat gaat samen. Herstel zonder reiniging, dat is al een boodschap. Voor ons nu. Zonder reiniging geen herstel. Geen herstel zonder reiniging. Dat hoort bij elkaar. En de Heere God verbindt daar belofte aan in dit vierde nachtgezicht. Dit is een visioen dat vooral over de leiders gaat. We zagen dat de eerste visioenen, 1 tot en met 3, zijn vooral gericht op Israël, op als bemoediging voor Jeruzalem, waar vooral de troostboodschap van Ezechiël, van Jesaja, Jeremia doorklinken. En hier gaat het dan vooral om de geestelijke en de burgerlijke leiders. Wat heeft dit te zeggen? Op de eerste plaats ligt de nadruk in dit hoofdstuk op de vergeving van de schuld van de priesterklasse. Want op hen lag een zware schuld. Zij hadden het volk niet tot de orde geroepen, ze hadden het volk verwaarloosd. Er was geestelijke veronachtzaming en daardoor was het onheil over het volk gekomen. Er was onreinheid, schuld bij de priesterklasse, maar de priesterklasse is representant van het volk. Er was ook schuld, onreinheid bij het volk. En de Heere God neemt het allebei, van de priesters, van het volk neemt hij de ongerechtigheid weg. Dat is de boodschap van dit nachtgezicht. We lezen dat hij, de Heere God, die laat mij, zegt hoofdstuk 3 vers 1, de hoge priester Jozua zien. Die stond voor het aangezicht van de engel van de Heere. En dan krijg je eigenlijk het visioen, het beeld van een hemeltribunaal, een hemels gerechtshof. En de aanklager is niemand minder dan, wat zijn naam ook betekent, Satan. Het Hebreeuwse werkwoord Satan, dat klinkt heel sissend en heel scherp. Het zijn scherpe letters. Die Satan, die is, dat betekent aanklager en dat is zijn taak. Tot in Openbaring komt hij terug met de woorden, de aanklager van de broeders. Dat is hij, van het begin tot aan het einde. Dat is hij ook nu nog. Nou, hij staat dan daar in dat hemeltribunaal en daar zien we Jozua. Jozua die staat terecht. De aanklager is Satan. En voor dat hemeltribunaal, de Heere God, die zit daar als de grote rechter. En dan staat hij daar om aan te klagen. De onuitgesproken aanklacht is: Jozua is onwaardig voor zijn priestertaak. Want wat staat er? Jozua, als u het gelezen hebt, Jozua die staat besmeurd, bevuild. Het Hebreeuwse woord geeft eigenlijk aan stinkend vies. Heftig. Een hoge priester die rein, heilig moet zijn, zuiver, leest de bepalingen in Leviticus. In Leviticus 22 vers 3 en 4, wat er staat over de reinheid, de zuiverheid die onmisbaar is voor de priester. Hij kon niet in contact komen met een dood lichaam, hij mocht niet in contact komen met onreinheid, anders was hij ongeschikt om representant van het volk te zijn bij de Heere God. Satan zegt niks, dat hebt u gelezen, maar zijn onuitgesproken aanklacht is overduidelijk. De hoge priester stinkt. Kan geen representant zijn van het volk. Maar als stinkende, vuile, besmeurde representant, geeft hij aan wat het volk is. Vies, besmeurd. Ongeschikt voor de priestertaak. Een ramp voor het volk, want nou hebben ze geen priester die voor hen pleit, die tegemoet kan treden, die kan bemiddelen tussen God en die besmeurde mens. Hij is ongeschikt. Die ernstig bevuilde, stinkende kledij van die hoge priester is een ondenkbare verschijning van een hoge priester. Het is een schokkend beeld. Lees nogmaals Leviticus 22, de vereiste voor een hoge priester. Dan zeg je het is schokkend. Maar dan lees je in vers 2 dat de Heere zegt, echter tegen Satan, de Heere bestraft jou, Satan, aanklager. Hij wordt zelf bestraft en aangeklaagd. De Heere waarschuwt de Satan dat niet Jozua, maar hij zelf als aanklager bestraft zal worden. Hij zal bestraft worden. En dan zegt de Heere, wat al meerdere malen geklonken heeft in dit boek, de Heere verkiest nog steeds Jeruzalem. En Jeruzalem staat voor Sion en dat staat voor de tempel, voor het hart van het godsdienstige leven. De Heere verkiest nog steeds Jeruzalem en hij zal jou, lelijke aanklager, zal je bestraffen. En dan zegt hij, maar deze Jozua is als een stuk brandhout wat uit het vuur, uit de oven, uit het vuur is weggerukt. En dan komt het. Dan wordt beschreven, Jozua staat in vieze kleren voor het aangezicht van de engel van de Heere. Maar dan neemt die het woord, neemt hij het woord en hij zegt tegen alle die daar staan, neem zijn vuile kleren weg. Dat is onmogelijk. De enige die dat kan doen, is de Heere God. Neem dat vieze, stinkende weg. Ik reinig het. Neem dat weg en dan krijgt hij schone kleren aan. En daar koppelt de Heere God zijn belofte aan in vers 4b. Ik heb jouw ongerechtigheid weggenomen en ik zal je feestkleren aantrekken. Dat is toch een geweldige boodschap? Jouw stinkende kleren heb ik weggedaan. En nou ben je een waardige representant van het volk. Dat is wat de Heere zegt. Die diepste van de diepste verontreiniging gaat hij naar de allerreinste, allerheiligste staat. Hij is als een hout uit het vuur gebrand. En dan staat er in vers 5, iets wat heel bijzonder is. Toen zei ik, nou zeggen sommige vertalingen, en u weet ik heb moeite met vertalers die altijd maar, als zij denken het moet een hoofdletter zijn, het is God, zetten ze er een hoofdletter neer. Laat die interpretatie aan de lezer. Het Hebreeuws kent geen verschil tussen hoofd en kleine letter. En naar mijn overtuiging is het Zacharia zelf, dat is uniek, dat hij zelf optreedt. Maar niet zo uniek dat het niet in andere gevallen, bij Jesaja komt het een keer voor, bij Jeremia, dat hij zelf optreedt en iets vraagt van de Heere God. Dat hij participeert. Vervolgens in vers 5 zei ik, en dat kan dan de profeet zelf zijn geweest. Hij richt zich tot de personen in zijn nachtgezicht. Hij kijkt en dan zegt hij iets heel bijzonders. Laat hen nu een schone, een reine hoofdbedekking, zo'n tulband, die de hoge priester ook had. In Exodus 28, vers 36 wordt die beschreven. Van zuiver goud. En wat staat erop? Kodesh Ladonai. En dat betekent heiligheid voor of van de Heere. Ik kan het ook vertalen met heilig voor de Heere. Heilig voor of van de Heere. Daarom zegt Zacharia, Ja, maar mag die nou ook die kroon, die diadeem hebben met die gouden, dat goud waarin staat heilig voor de Heere? Snapt u waarom hij dat zo belangrijk vindt? Want hij weet, dat hoort bij een reine hoge priester. Zo vertegenwoordigt hij het volk bij de Heere God. Dit volk mag ik nu vertegenwoordigen. In reine, zuivere kleren. En zij zijn nu heilig voor en heilig van de Heere. En dan zegt vers 4 verder, vanaf vers 4, met name vers 6 en 7. Als je nu, hij zegt, houd nu mijn wegen in vers 5 en 6. Vers 5 zegt, vers 6, dan zegt de Heere, die verzekerd door middel van de engel. En dan zegt hij in vers 7, dit is nou de bepaling van mijn verbond. Ga nou in mijn wegen. Ga in mijn wegen. En doe dan de taak die ik jou heb opgedragen. Dat is wat de Heere geeft. Gods herstel wordt uitgebeeld door het wegnemen van de bevuilde kleren. De ontwijding, de verontreiniging is weg. Maar nu zegt de Heere God ook, nu zijn er wel voorwaarden. De voorwaarden zijn in vers 6 en 7, ga in nou mijn wegen. Dat is een uitdrukking voor wees trouw aan het verbond. Wees wetsgetrouw, bewaar mijn geboden, bewaar mijn belofte. En dan komt er een unieke belofte die eigenlijk verder nergens zo staat in de Hebreeuwse Bijbel. In vers 7b staat, dan zul jij, Jozua, zul je mijn huis besturen en dan zul je mijn voorhoven bewaken, behoeden. En ik zal jou hier een plek geven voor de vrienden, voor de mensen die hier voor je staan. Het lijkt alsof in het einde van vers 7 wordt gezegd, wie staan daar? Dat is dat hemelse tribunaal. Dat zijn die vrienden. Hij krijgt een relatie met de mensen, met de wezens, met de engelen die daar staan. Dat zegt de Heere God in vers 7b. En dan komen er drie beloften in vers 8 tot en met 10. Dat is eigenlijk het tweede onderdeel, een soort tweede intermezzo. Het eindigt dus met de belofte, jij kunt toegang hebben, jij hebt relatie met die hemelraad. En dan komt er in vers 8 tot en met 10, komt er weer zo'n intermezzo, weer zo'n tussengedeelte met beloften. En die zijn heel belangrijk. Het begint met de oproep, hoge priester Jozua, luister nou en je vrienden die daar zijn. Zij zijn immers wondertekenen. Er staat woordelijk mannen van wondertekenen. Een best een cryptische, lastige uitdrukking. Maar dan gaat het verder en dan zegt hij, want zie, let op, ik ga mijn dienaar, de telg, laat ik komen. En dat staat heel duidelijk in de toekomende tijd. Wie is de telg? Wie is de spruit? Veel uitleggers zeggen, ja, nou, dat is uit het huis van David, een Davidische koning, een Davidische leider. Dus wie? Zegt u het maar. Zerubabel. Veel uitleggers zeggen, ja, dat slaat op Zerubabel. En in principe kan dat, want Zerubabel is de laatste regeerder uit het huis van David. Hij is wel geen koning, maar hij is wel gouverneur. Maar het staat zo duidelijk in de toekomende tijd dat je kunt zeggen, dat kan niet op Zerubabel slaan. Die was al zo'n bijna 20 jaar in Jeruzalem. Die was al begonnen met de herbouw van de tempel in 519. Dus dat kan niet op hem slaan. En dan zeggen we, dan slaat dat dus in de toekomst. Op een telg, een spruit, een nakomeling uit het huis van David. En dan zeg ik, oh, dat lees ik ook in bepaalde messiaanse beloften uit Jesaja. Jesaja 8, in Jesaja 6, daar wordt er ook over gesproken. Een telg, een spruit die komen zal. Met name Jesaja 8, vers 18 spreekt over tekenen. En Jesaja noemt ook een nazaad die komen zal. Hij zal de tempel bouwen. Ja, welke tempel is dat dan? Is dat de tempel van toen en daar? Of is dat de tempel die gebouwd zal worden in de tijd dat de Messias er is? Dus een toekomstbelofte. Hij komt en hij zal een Davidische heerser zijn en hij zal dan de heerser zijn die de tempel gaat herbouwen. En als we zeggen het kan niet Zerubabel zijn, dan weten we, dan moet dit op de toekomende Messias zijn, de toekomstige Messias. En dan gaat hier verder de profetie. Ik heb een steen, ik leg een steen voor Jozua neer. En mag ik eerlijk zeggen, dit is een hele lastige tekst. Wat wordt daarmee bedoeld? Niet zozeer die steen, maar dat daar staan op 7 ogen. Ik weet niet of u het gelezen hebt. En vanuit het Hebreeuws kun je hier vertalen 7 paar ogen. En dan heb je al 2 keer 7 is 14. Maar dat woord ayin wat er staat kun je ook vertalen met bron. En het wordt in verband gebracht met op die steen daar zullen ogen zijn en daar wordt op gegraveerd. En er wordt wel gezegd, zijn dat dan 2 keer 7 stenen? Er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat zou kunnen slaan op de 14 stenen van de hoge priester. Op elke schouder 1 en op de borstlap 12, dus dat zijn 14 stenen. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Wat ik wel met zekerheid durf te zeggen, en dat is dat het gaat om een steen en dat die steen een duidelijk messiaanse belofte heeft. De steen, u kent wel uit Psalm 118, de steen die de bouwlieden hadden verworpen. Matthäus in hoofdstuk 21, die refereert daaraan en die zegt, de steen die de bouwlieden hadden weggeworpen, die is geworden tot een hoofdsteen. De steen kan ook een steen zijn waarop de vijanden van de Messias, waarover ze struikelen. Dus steen heeft wel een messiaanse betekenis. En dan zegt de Heere, ik ben degene die spreekt, de Heere van de legers. En dat herhaalt hij in vers 10a. Op die dag zegt de Heere van de legers. Wat gebeurt er? Aan het einde van vers 9 zegt hij, ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit volk wegnemen. Dus ongerechtigheid van het volk is weg en ongerechtigheid van het land. Details zijn soms lastig in dit visioen, maar de hoofdlijn is overduidelijk. Ik neem de ongerechtigheid van de hoge priester weg, dus ook van het volk. En ik neem de ongerechtigheid van het land weg. En dan zullen ze heerlijk zitten een ieder onder zijn wijnstok en onder de vijgenboom. Nou, dat is een uitdrukking voor rust, voor vrede. In Micha 4, vers 4 is het een messiaanse belofte. Voor de messiaanse toekomst, als er rust zal zijn, ieder onder zijn vijgenboom en ieder onder zijn wijnstok. Dat is een symbool van rust. Nou, dat is wat de Heere belooft. Als we het samenvatten, hoe kunnen we Zacharia 3 nou samenvatten? Dan zeg je, het is een profetie van herstel, van een priesterlijke natie. Het zou een priesterlijk volk zijn. Exodus 19, toen ze het verbond sloten aan de voet van de Sinaï. En de Heere las de beginselen van het verbond voor. Ik ben de Heere uw God, je zult geen vreemde goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult ze voor hen niet buigen, je zult ze voor hen niet dienen. Dat zijn de verbondsbepalingen. En dan lezen we in Exodus 19 dat ze zich daaraan wijden. En dan zegt de Heere, dan zijn jullie voor mij een priesterlijk koninkrijk. En dat is precies hetzelfde wat Petrus over de kinderen, het volk van het nieuwe verbond, zegt. Dat zegt hij ook over ons. In het nieuwe verbond geldt ook 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 6, daar leest u. Jullie, wij, de kinderen van het nieuwe verbond, zijn een koninklijk priesterschap. Dus in het oude verbond gold dat en in het nieuwe verbond geldt dat ook. Van vuil naar gereinigd. Van onwaardig naar waardig. Dat is de les, de boodschap van Jozua. Maar hij is representant van het volk. Hij is de hoge priester. En wij mogen weten. In Hebreeën, de Hebreeënbrief is daar heel duidelijk over. In Hebreeën 8 lezen we, wij hebben een hoge priester die het hemelse heiligdom is ingegaan. Met zijn eigen bloed. We hebben het weer gevierd kort geleden. Met zijn bloed is die het hemelse heiligdom ingegaan. Heeft hij ons gereinigd. En hij is de altijd heilige middelaar van het nieuwe verbond. En dan lees ik in Hebreeën 10 dat door hem heb ik vrije toegang om tot de Vader te naderen. Dus de reinheid van de priester Jozua is een beeld, een voorafschaduwing van de priester, onze hoge priester, de Heer Jezus. Voordat we dan naar hoofdstuk 4 gaan, misschien als onderbreking. Een filmpje over de hoge priester. Komt dat hier, Rijen? Oh ja, ik had eerst nog even een kort overzichtje over de priesterlijke kleding. U kunt daarvoor lezen Exodus 28. Daar vindt u alle informatie over de priesterkleding. Nee, hij gaat al verder. Hoe gaat dat? Priesterkleding. Exodus 28, daar kunt u dat allemaal lezen. Heilige kleding tot sieraad en tot heerlijkheid. Het borstschild, de stenen met de namen van de stammen, de kleuren, de materialen. Ze hebben allemaal symbolische betekenis van een werkelijkheid die de hoge priester vertegenwoordigt. Nou, u kunt het allemaal nalezen in Exodus 28 en dan... Snapt u, als dat bevuild is, als dat besmeurd is, dat kan niet. Dat kan niet. Toen ik voor de studiebijbel Exodus 28 en door de vertaalde en door de tekst kroop, woord voor woord, allemaal moeilijke woorden, alleen al de betekenis van die stenen, hè, van was het nou, wat was het nou voor steen? Dat is gewoon heel moeilijk om te vertalen, maar dan ben je zo onder de indruk van wat er allemaal staat, purpers, rijnlinnen, fijnlinnen, goud, edelstenen, scharlaken, geweldige kleuren. En als je dan bedenkt dat dat onrein is en dan besmeurd is, ja, zo kun je niet tot de Heere God naderen. Dit zijn de stenen op de schouders met de stammennamen van het volk Israël. En hier heb je ze nog eens op het borstschild. Heel mooi, heel bijzonder. Aan de onderkant, als u Exodus 28 leest, granaatappelen afgewisseld met belletjes van goud. Opdat wanneer de hoge priester zich bewees, dan hoor je geweldig mooi dat gerinkel, hè, wanneer de priester zich voortbeweegt. Even die belletjes van nabij gezien, met de granaatappeltjes en hier dan de belletjes. Dit is wat het Tempelinstituut, Raya zei, dacht ik, in Rotterdam dat je zei, maar dat is in Jeruzalem. Het Tempelinstituut in Jeruzalem, die hebben allemaal gemaakt in replica en toch wel het pronkstuk. Heilig voor de Heere. Ja, dat even de verschillende elementen nogmaals. Exodus 28 kunt u lezen en u zult ongetwijfeld onder de indruk komen hoe mooi, hoe gedetailleerd de kleding van de hoge priester was en hoe gruwelijk het is als dat besmet is, bevuild is en stinkt. En hoe groot het dan is dat het opeens rein is. Nogmaals, de Heere God zei, neem die stinkende kleren weg. En dat heeft hij ook over mij en over u, over ons gezegd. Door het offer van de Heer Jezus. Toch een geweldige boodschap. Gereinigd. Kunnen we het filmpje zien, Rijer? Of? Ja, dan zijn we bij Zacharia 4. Ik hoop dat u een beetje uitgerust bent. Als je zingt of even staat, dan ja, kun je even verzitten. Of... Maar goed, hopelijk komt dat weer, dat we tussendoor wat kunnen zingen, of aan het begin of het einde. Maar hopelijk bent u toch een beetje weer even ontspannen. En kunt u weer verder met Zacharia 4. Dat is dus gericht op de civiele, de burgerlijke leider, Zerubabel. En dan gaat het vooral over het gezicht, dat vijfde gezicht, over de menorah van goud, de gouden kandelaar en twee olijfbomen aan weerszijde. Het vijfde gezicht dat Zacharia ziet. Je ziet dat in hoofdstuk 4, dan is er weer die engel, die tolkengel, die komt aan en die maakt me wakker. Zoals je iemand die in slaap is wakker maakt. Dus het is allemaal in diezelfde nacht. En ja, hij wordt nu wakker gemaakt. En dan zegt de engel, wat zie je nu? Dus Zacharia wordt aangespoord om te kijken. En dan zegt hij, ja, ik zie een totaal massief gouden menorah. Dat doet denken aan de menorah van het boek Exodus. De kandelaar van goud, zoals die in Exodus 25 wordt beschreven. Hij is helemaal van massief goud en bovenop is een vat, een beker, of een schaal moet ik eigenlijk zeggen, en daar zit olie in boven. En elke arm van de kandelaar heeft een lamp. Dus dit is de bekende kandelaar zoals beschreven in Exodus 25. Maar nou zit er dan ergens in dat nachtgezicht zoals Zacharia het ziet, zit er een schaal met zeven lampen staat er, of zeven uitstulpingen. Wij zouden kunnen zeggen zeven tuiten. Anderen zeggen het is een woord wat lastig te vertalen is. Met het vertalen van Zacharia zit je echt soms, hoe moet je dit vertalen? En afhankelijk hoe ik dit vertaal, is de interpretatie, is het beeld. Nou, ik vertaal het met tuiten en dan kun je iets, dit is een uit de archeologie bekende olielamp, die is opgegraven, die is gevonden met zeven tuiten. Mogelijk moet je je zoiets voorstellen. Dat zit er dan bovenaan. En dan staat er toevoerbuisjes of leidingen. Daar wordt het alweer wat moeilijker te vertalen, maar vers 3 is weer overduidelijk. Aan weerszijden, links en rechts, staan olijfbomen. En die zijn verbonden met olieschaal. Dat blijkt later uit vers 12. Ik anticipeer, in vers 12 staat, er is een continu, een niet onderbroken toevoer van olie vanuit die olijfbomen. Maar dat wordt nog niet in vers 2 vermeld, maar ik loop alvast even naar vers 12 om dat te noemen. Dus hij ziet, er is een continu olievoorziening en die twee olijfbomen zijn dan degene die in die olie voorzien. Dat is wat in de tijd van Zacharia, dat is ook de tijd van Haggai, weet u nog, dat zijn tijdgenoten. Haggai was een maand daarvoor, dan lees je in Haggai 1, er was droogte, er was geen eten, er was geen olie. Dus het tijd van schaarste van olie. En dan ziet hij nota bene een beeld van een continu toevoer van als goud vloeiende olie. Dat zegt met name vers 12 in het visioen. Dat is een duidelijk beeld. God voorziet, In tijden van nood is het God zelf die op wonderlijke wijze in de olievoorziening voorziet. En Zacharia is priester, dus hij weet dat je als priester moet waken voor de olievoorziening. Dat het heel belangrijk is in de tempel, dat lees je ook in Exodus, in Leviticus lees je. Die olievoorziening moet er altijd zijn. En nu ziet Zacharia als priester, die weet wat het belang is van een continu oliebron. Ziet hij wonderlijk in tijden van schaarste is het God zelf die voorziet. Dat is toch al een boodschap in zichzelf. En dan zegt hij in vers 4, vraagt hij aan die tolkengel, ja meneer, wat betekenen deze dingen? En dan zegt in vers 5 de engel, die met mij spreekt, zegt hij, weet je dat niet wat dit betekent? En dan zegt hij, nee mijn heer. En dan zegt vers 6, A, toen antwoordde hij mij en zei. Dat is vers 6a. Even terug, waarom zegt die tolkengel, weet je wat dat is? Hij als Zacharia zegt, wat is dat? En dan zegt hij, weet je dat dan niet? Waarom zou hij dat vragen? Waarschijnlijk om hem erbij te bepalen, en dat is voor mij, voor ons allemaal een les, zelfs een profeet als Zacharia snapt dingen niet. Zelfs een profeet moet vragen, heren, hoe ziet, ik snap het niet. Nou, dat is voor mij een hele geruststelling, en voor ons allemaal hopelijk, want er zijn dingen, de hoofdlijnen zijn overduidelijk, maar er zijn details dat ik zeg, ik snap het niet helemaal. Maar ik geloof wat er staat. En de hoofdlijn is duidelijk. Dan komt er weer zo'n intermezzo in vers 6b tot en met 10a. Is er weer zo'n tussenstuk en daar gaat het over. Waar het in hoofdstuk 3 over Jozua ging, ging het hier over Zerubabel. Een intermezzo, een godspraak gericht tot Zerubabel. Of misschien moet ik beter ook zeggen, het gaat over Zerubabel. Het is voor hem, tot hem en over hem. En het antwoord op de vraag van Zacharia, wat is dit nu? Dat komt, lieve mensen, pas in vers 10b. Hebt u het? Dus in 10b, daar krijg je pas het antwoord op de vraag. Maar dat intermezzo dat staat, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Nu gaat het over de burgerlijke leider. En dan komen die geweldige woorden, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Daar is toch niks onduidelijks aan, hè? Geweldig. Er zijn liederen over. Meer dan één lied is hierover gemaakt. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. En wie zegt dat? Vers 6 aan het einde zegt, de Heere van de legermachten. Hij is de meester, de Heer van alle machten, van alle legers. En nou zegt hij, niet door geweld. Nee, door mijn geest. Dat moest die burgerlijke leider nou leren. Zoals de geestelijke leider moest leren reinheid. Dat heb je nodig en ik ben degene die jouw viezigheid en jouw stinkende kleren rein maakt. Jozua, dat heb jij geleerd. En nu leert Zerubabel. Zerubabel, zijn naam betekent trouwens verspreid door Babel. Verspreid door Babel. Het is ook mogelijk zaad van Babel, maar dan kom ik toch een beetje met een letter die dan mist als ik het zo opvat. Ik zeg dit, want vele uitleggers zeggen het betekent zaad van Babel. Maar dan mis ik een letter in het Hebreeuws. Als ik het woordelijk vertaal, vertaal ik het met verspreid door Babel. En dat klopt, want Babel heeft de Joden verspreid. En nu zijn ze terug. En dan staat er. Wat ben jij, grote berg? Dat is bij Jesaja met name symbool van obstakels, problemen. Voor Zerubabel zal het als een vlakte worden. Is dat geen geweldige belofte? Ja, je krijgt grote problemen. Zerubabel, eerst moet je weten, niet door geweld, maar door de geest ga jij werk doen. En je wordt geconfronteerd met grote bergen, hopen, obstakels. Maar voor mij zal het worden als een vlakte voor jouw ogen, Zerubabel. Dat is een belofte voor ons. Word je in dienst van de Heere geconfronteerd met problemen? Bergen. Voor de Heere God kan het worden een vlakte. Geweldige belofte. Wie ben jij, berg? Voor Zerubabel zult u een vlakte worden. En dan komt er weer iets lastiger is. Hij zal, en dan staat er, de hoofdsteen aandragen. En dan vragen we, wat is nou de hoofdsteen? Is dat de laatste steen van de herbouw van de tempel? Is dat een hoeksteen? Is ook wel gezegd. Er staat woordelijk, hij zal de hoofdsteen aandragen. Dus een belangrijke steen. En dan zullen de aanwezigen roepen, Geen lahem. En dat betekent zoiets als lieflijk, lieflijk, wat is het lieflijk? Wij zouden zeggen, wat is het mooi, wat is het mooi? Als die tempel, die laatste steen, of hoe je die steen ook moet zien, als het klaar is door de handen van Zerubabel, die door God geleid wordt, dan zullen ze staan te jubelen. Mooi, mooi, wat is het toch mooi? Sommige vertalingen zeggen, genade, genade, zij hem. Nou, het woord geen wat hier staat, dat betekent lieflijkheid, gunst. En van hem, dat kan betekenen vanwege de Heere. U kent wel het Nederlandse woordje gein, toch? Een geintje. Ja? Dat is verbasterd tot een grapje. Maar het Hebreeuwse gein, zoals het in Mokum in Amsterdam bekend was, dat is gein betekent lieflijkheid. Gods bekoring, Gods genadebewijs, lieflijkheid. En daarom zegt het dramatische lied Amsterdam huilt, waar het ooit heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt waar het ooit heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. En dan denken de mensen die dat horen, dat het gaat om de grapjes zijn weg. Nee. Na de gruwelen van de nazi's, was er geen de lieflijkheid weg. En hier gaat het dan om geen lahem. Wat een genade, wat een lieflijkheid, wat een schoonheid. Ze zijn zo blij als ze het zien. En dan zegt vers 8, het woord van de Heere komt tot mij. Dus Zacharia zegt dit. De handen van Zerubabel hebben dit gegrondvest, ze hebben het fundament gelegd en ze zullen het ook voltooien. Ze zullen het ook afmaken. En dan zul jij. Is voor Zacharia. Want Zacharia moet dit zeggen. De handen van Zerubabel hebben het fundament gelegd en hij zal het ook afmaken. En dan zullen ze weten, dan zul jij weten, dat de Heere van de legers mij tot u gestuurd heeft. Dat mag Zacharia zeggen. Dan zullen jullie aanwezigen weten. Hier mag hij zijn gezag als profeet onderstrepen. En wie zegt dat hij dat mag doen? De Heere van de legermachten. Opnieuw die eervolle naam van de Heere. Is hij misschien eens ongeloofwaardig, niet ongeloofwaardig, dat men hem niet wilde geloven, dat men hem niet wilde volgen, dat men hem niet in acht nam? Dit is ook een bemoediging voor dienaren van de Heere. Er komt een moment dat de Heere zegt, als ik jou roep, dan zal men ook weten dat ik jou geroepen heb. Opnieuw, even een opmerking over de vertalingen. Er zijn vertalingen die zeggen, dan zult u weten dat de heren van de legermachten mij met een hoofdletter. Waarom opeens een hoofdletter? Dan wordt er geïnterpreteerd dat, ja, wie is die mij? Het gaat hier over Zerubabel. De handen van Zerubabel, die hebben dit huis gegrondvest. En dan zult u weten, dus het gaat over de tijd van Zacharia. En dan zult u, de mensen, de aanwezigen weren, weten dat de Heere van de legermachten mij als profeet tot u gezonden heeft. En dan komt een belangrijke boodschap ook voor ons. Let erop. In de dienst van de Heere, dat je de kleine dingen niet veracht. Heel actueel. Want wie veracht de jom, de dag, van de kleine dingen? En dan komt er weer een vertaalprobleem, waar vertalingen het allemaal weer anders doen. Dat is vers 10b. Er staat, wie veracht de dag van de kleine dingen? Dat is een overduidelijke, concrete vraag met een groot vraagteken. En dan gaat het verder. Als men het tinnen, een tinnen stuk, een gewicht van tin, het tin, sommigen vertalen het als paslood, alsof hij een muur moet laten. Moet maken dat hij recht is. Ik heb niet zoveel verstand van metselen en dergelijke. Maar als je het vertaalt met paslood, kijk even naar Willem, die weet dat vast. Dan interpreteer je dat het over metselen gaat. Klopt dat? Ja, dankjewel. Maar dat staat er niet. Er staat het tinnen. En dat is weer zo'n detail dat ik denk, er staat het tin. Men zal tin in de handen van Zerubabel zien. Mogelijk was het een tinnen plaat waarop waarin gegevens gegraveerd werden van de bouwer of andere gegevens. Maar wat zo duidelijk is, is 10a. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Laten wij het niet zijn. Alsof de Heere hier tegen Zacharia zegt, leer nou de mensen dat ze dat kleine begin, hoe nederig het ook is. Ja, het is niet te vergelijken met die schitterende tempel van Salomo. Nee, daar kun je het niet mee vergelijken. Nee. Maar het gaat stapje voor stapje, kleine dingen. En dat is zo menselijk om de kleine dingen te verachten. Er blind voor te zijn. Laten wij oog hebben voor de kleine dingen die God geeft. Die in zijn handen tot iets groots kunnen worden. Door zijn zegen kunnen opbloeien tot iets indrukwekkends groots. Voor de Heere. Maar moet alles in de ogen van de mens nou zo imposant, spectaculair en groots zijn? Dat is erg menselijk. Noem maar geen voorbeelden. Nee, bedenk ze zelf maar. Waar men groots wil, waar men indruk wil maken, waar men moet allemaal mooi en gelikt en indrukwekkend en spectaculair en groots. Bedenk het maar. Maar de Heere zegt, die kleine dingen. Als jij trouw bent, als jij mij gelooft, als jij mij dient, net zoals Zerubabel. Hij heeft wat kleins. Het is allemaal zo zwaar, zo moeizaam. Puinruimen. Maar vertrouw mij nou. En geloof dat de kleine dingen, dat ik het maak tot iets groots. Veracht het niet. En Zerubabel moet leren, door mijn geest, niet door geweld, door mijn geest. En waarom zegt hij dat? Omdat olie van die kandelaar, wat straks in het antwoord van de engel, wat nog bungelt, wat nog gegeven moet worden op de vraag van Zacharia, wat is dit nou? En dan zegt die engel toch in vers 5, weet je dat niet? En dan gaat de engel in vers 6a antwoord geven. En dan komt dat intermezzo over Zerubabel. En dan pakt hij in vers 10b, pakt hij het weer op. Dan komt het antwoord. In 10b tot en met vers 14, dus het einde van hoofdstuk 4, daar gaat het over allebei, Zerubabel en Jozua. Dan zegt hij eerst, ja, wat jij vroeg, die zeven ogen, die zeven, dat zijn de ogen van de Heere die over de hele aarde gaan. Weet u wel, hij vroeg toch, wat is dat nou allemaal wat ik zie? En het begin van het nachtgezicht ging het over de menorah en die zeven lampen, die zeven tuiten en die twee keer zeven. Dat hij zei, ja, wat is dat nou? Die lampen met die toevoerbuisjes. En nu komt na het intermezzo de uitleg eerst. Dat zeven, dat is Gods blik, Gods ogen, hè, over de hele aarde. Maar je kunt het ook vertalen, en daar ga ik eigenlijk liever voor in vers 10b. Die zeven, dat is de aanblik. Het woord zoals het hier staat, dat hoef je niet per se met oog te vertalen, maar dat wat het oog ziet. En dan kom ik op de vertaling aanblik. Dit is de aanblik zoals de Heere het ziet over de hele aarde. Zoals hij zijn ogen heeft over de hele aarde. En dan vraagt hij in vers 11 weer, maar wat zijn dan die twee olijfbomen aan de rechter en de linkerkant? En die twee olijftakken die toevoerbuisjes hebben en als goud loopt die olie. En het woord voor olie hier is niet het gewone woord olie, maar dat woord dat in Exodus, als het gaat over de olie voor de menorah, dan is dat het meest zuivere olie. Dat wordt namelijk gestoten. Niet geperst, niet gedrukt, want dan kan er vruchtvlees meegaan. Nee, het moet zuiver zijn, gestoten, zodat de olie er zo uitloopt. Nou, dat ziet hij in vers 12, dat had hij al gezien, dat er een continu olievoorziening is. En dan zegt hij tegen hem weer, weet je het niet? Valt dat niet op? Dan vraagt hij weer, weet je het nou niet? En dan is hij weer gedwongen om te zeggen, nee meneer. En dan zegt hij, dit, vers 14, dit zijn de twee zonen van de olie, staat er woordelijk in het Hebreeuws, zonen van de olie die bij de Heere van heel de aarde staan. En nou wordt dat wel geïnterpreteerd, zonen van de olie, toegegeven, dat zeg ik daar ook, is een heel moeilijk beeld. Maar om dat nou te interpreteren met gezalfde, wat een aantal vertalingen doet, dat gaat mij een stapje te ver. Dat denk ik niet. Want dan zou, ja, wie zijn dan die twee gezalfden? Zerubabel en Jozua? Maar dat staat er niet. Dat is het probleem als je gaat interpreteren als vertaler. Ik zou het dan woordelijk laten staan, twee zonen van de olie. En zonen, dat kan staan voor die toevoer, die takken, die toevoerbuizen die de olie transporteren. Ik denk dat ik dan dichterbij het beeld blijf. Het zijn die toevoerbuizen, die leiders, die de olie toevoeren. De nadruk ligt, en dat is duidelijk, op de onuitputtelijke bron van lampolie, die continu toevoer. En wat ook duidelijk is, dat de leiders, Jozua en Zerubabel, dat die verbonden moeten blijven met de oliebron, met de geest. Want zonder Gods geest kun je niks. En daarin ligt het geheim. Verbonden blijven met Gods geest. De leider, net zo min als de menorah, kan branden zonder de olie. Zo kan een leider, wie dan ook, Jozua, Zerubabel, wij, laten we het nu persoonlijk toepassen, zonder Gods geest kun je niets. Het beeld van die voortdurende toevoer van olie, die nooit onderbroken wordt. En we weten, de geest, olie is beeld van de Heilige Geest. Nou, die boodschap, dat is voor ons dan duidelijk. Van de tijd van Zacharia en Zerubabel naar onze tijd is de les. Geen geweld, geen kracht. Die is er alleen maar door Gods geest, is er kracht. Vertrouwen op de naam van de Heere. En weten dat als je vertrouwt op Hem, dan kunnen door de kleine dingen heen, kan God iets heel groots bewerken. Door onmogelijkheden heen, kan de Heere God werken. En de boodschap van dit in detail best lastige visioen, tenzij u zegt, nou, ik zie het allemaal klip en klaar. Er zijn details die lastig zijn. Maar de hoofdlijn is zo duidelijk. Niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest. En het beeld waar Zacharia zo van onder de indruk is, die ononderbroken toevoer van olie, dat geeft aan. Blijf in contact met de Heilige Geest. Blokkeer dat niet. Dat gold Zerubabel, dat gold Zacharia, dat gold Jozua, dat geldt mij, dat geldt ons allemaal. De vraag, wat kan de toevoer van de olie blokkeren in mijn leven, in ons leven, individueel en als gemeente? Door Gods geest, niet door kracht. Door Gods geest, niet door geweld. Door Gods geest alleen kunnen we iets betekenen. Maar dan moeten we wel in die continu contact blijven met de bron van olie. Ofwel met de Heilige Geest. Ik dacht dat ik nog een PowerPoint had over de menorah, of klopt dat niet, Vrije? Anders gaan we nog even kijken naar hoofdstuk 5. Ja. Nou, even, ook weer van Tempelinstituut in Jeruzalem. Wat afbeeldingen. U vindt even terug naar Exodus 25. De genoemde teksten vindt u over de totstandkoming van de kandelaar. En in Exodus 27, met name vers 20, vindt u de voorschrijving hoe die olie moet zijn. Nou, dit is in grote lijnen hoe de mal wordt gemaakt. En daar wordt dan het goud, het zuivere goud, ingegoten. Het is natuurlijk een interpretatie van de gegevens uit Exodus. de geleerden, want het zijn best geleerden die dat gedaan hebben van het Tempelinstituut, die bestuderen de teksten, bestuderen hoe dergelijke werkzaamheden in de oudheid tot stand kwamen en zijn tot deze weergave gekomen. Nou, daar komt de kandelaar dan gegoten eruit. In Jeruzalem is er ook een replica die zij hebben gemaakt. Even wat details. De lampen, elk van de 7 lampen, hoe die eruit zien. Ja, waarom ze deze schuin hebben gezet, dat... Hier zien we de verschillende kanten van de menorah. En hier, de priester die het aansteekt. Nou, waren ze waarschijnlijk niet zo lang. Joodse mannen zijn niet zo erg lang. Maar hij moest toch wel op een verhogingje staan. Ja? Om erbij te kunnen. En dit is dan de replica zoals die Tempelinstituut hem tot stand heeft gebracht. En die is ook in Jeruzalem te bezien. Echt een juweel, een pronkstuk. Geweldig mooi. We vatten samen het laatste wat daar staat. Door Gods geest worden plannen gerealiseerd. Door menselijke onmogelijkheden heen. Of we de 2 visioenen van Zacharia 5 kunnen doen, dat betwijfel ik. Het zijn 2 korte nachtgezichten. Eén die gaat over een vliegende boekrol. Het zijn maar 4 teksten, 4 versen. Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4, gaat over een boekrol die vliegt. Hij kijkt dan en dan ziet hij een vliegende boekrol. Zacharia, die... Daar zien we in vers 5, 1. Hij slaat zijn ogen weer op, dus het is allemaal in diezelfde nacht. En dan ziet hij iets bijzonders, een boekrol die vliegt. Dat valt natuurlijk op. En dan zegt hij, die tolkengel, die vraagt weer, wat zie je? En dan zegt hij, ja, ik zie een Megillah, een opgerold. Megillah wordt vertaald met boekrol, maar het betekent opgerold. Ik zie een boekrol die vliegt. En hij is onwaarschijnlijk groot. De afmetingen zijn buiten proporties. Hij is 20 el, dat is ongeveer 10 meter lang. En 5 meter 10 el, dat is ongeveer 5 meter breed. Nou, dat is natuurlijk ook niet in verhouding, want de breedte van een boekrol was maar een klein gedeelte van de totale lengte. Een boekrol kon heel lang zijn. 10 meter is wel erg lang, maar een boekrol kon lang zijn. Maar de breedte, dat was niet zoveel. Even kijken, hier een plaatje. Nou, dit is een opgerolde boekrol. Nou, de breedte, stel dat dat 50, 40 centimeter is in het echt, of 50, dan is de lengte is niet de dubbele daarvan, dat is veel meer. Waarschijnlijk gaat het, dit is even voor de aardigheid, een dode zeerol opgerold. Maar even om een indruk te krijgen, waarschijnlijk gaat het om, dan blijven de afmetingen wel heel groot, 10 meter lang en 5 breed. Maar waarschijnlijk gaat het om dit beeld. Dus een boekrol die gedeeltelijk opengerold is, zodat je dat maar wat je moet lezen kunt zien. Dus alleen 1 gedeelte is zichtbaar. En dat zijn dan die 20 L, ofwel die 10 meter en de breedte. Je kunt het ook met dit plaatje vergelijken. Maar in ieder geval, dat is wat Zacharia dan ziet. Het is voor een deel open, dat betekent het is voor iedereen te lezen. En het vliegt, dus het gaat daar langzaam heen. En dan zegt hij, die tolkengel, die vraagt dit keer niet, weet je wat het betekent? Hij gaat meteen naar de uitleg. Hij zegt, dit is de vloek die uitgaat over heel het land. En volgens deze vloek zal iedereen die steelt weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal iedereen die een mijneed pleegt ook weggevaagd worden van hier. En dan spreekt de Heere van de legers, weer de legermachten, ik doe deze vloek uitgaan. Dus waarschijnlijk stond er geschreven een vloek. Ja, welke vloek? Mogelijk moet je denken aan Exodus 20. Gij zult niet stelen. En mogelijk stond er ook in Exodus 20, je zult geen vals getuigenis afleggen, ofwel een mijneed. En waarom? Dan staat in vers 4, ik doe dat uitgaan, die vloek, want dat is mijn woord, dat weten ze. Ze zijn nu terug naar het land, uit de ballingschap. Maar er wordt gestolen. En er wordt mijneed gepleegd. En dan staat er, die vloek die zal komen in het huis van de dief en in het huis van degene die in mijn naam mijneed pleegt. Twee dingen die tegen de Tora ingaan. En dat kun je dan wel 's nachts doen of in bedek, niemand ziet het, maar ik bezoek het. De onmiddellijke boodschap is, God ziet de zonde en hij spreekt er een oordeel over uit, als er geen bekering is, overduidelijk. En het staat geschreven. Dit is zo'n duidelijk beeld. Wat gebeurde er mogelijk dat mensen stalen en dan werd dat door een vals getuigenis, door mijneed te plegen, werd er gezworen, nee, ik heb het niet gedaan. Dus een dubbele zonde. Waarschijnlijk ging het daarom. Wat werd er gedaan? Dat zegt, in welk opzicht werd er gestolen? In welk opzicht? Mogelijk ging het, dat is een kwestie die wel speelde, dat teruggekeerde ballingen, of de nakomelingen daarvan, het familiebezit opeisten. En daar waren vreemden gekomen. Die hadden het gestolen. En die zeiden, ik zweer, dit is van ons. Mogelijk gaat het daarom. Maar het kan ook om iets anders zijn. Het kan ook om meerdere dingen zijn. Maar het is niet ondenkbaar dat, omdat andere bronnen daar ook over spraken. En dat is zo menselijk. Denk aan wat er gebeurde nadat de weinigen die de gruwelen van Auschwitz, van Sobibor, van overleefden en terugkwamen. Kent u de verhalen? Huisbezit, huis in bezit genomen, alles weggenomen. Mensen die iets aan de ander hadden gegeven, wil je het bewaren? Ja hoor, ik zal er goed op passen. Maar dan kom je eindelijk terug. Het is van mij, je huis, daar zit ik in. Schrijnende gevallen, de schande die in ons land is geweest. Niet alleen dat de Joden nooit beschermd zijn, door niemand. Nee, herstel. Door velen die hun nek uitstaken voor de Joden. Maar degene die het moesten doen, de overheid, de beschermende, hebben dat afweten. Maar toen de Joden terugkwamen en hun bezit waren, ik zweer het je, het is nee hoor, dus van mij. Was het zoiets? We weten het niet. Het is ook niet relevant. Wat relevant is, via mijn eed, dat is de duidelijke boodschap, via mijn eed hebben alle dieven vrijspraak. En dan zegt de Heere God, maar mijn woord zegt, lees het wat in de Tora staat. En met mij kun je niet spotten. De vloek zal je bereiken. Het oordeel komt. En dat geldt ook vandaag. Geldt ook vandaag. Het oordeel komt. Tenzij, dat geldt ook vandaag, tenzij er bekering is. Tenzij er omkeer is. Bij de Heere God is er altijd tijd voor terug naar hem. Beleiden van zonde. Waarom anders die boekrol die daar vliegt in mensgroot? Om ze erbij te bepalen, nu is het nog tijd. En dat is de actuele boodschap van dit nachtgezicht. Voor ons hier en nu. Er is nog tijd voor bekering. Als je terug bent in het land, als het verbond hersteld is, dan moet ook de rechtsorde hersteld worden. Want God is een God van orde en een God van gerechtigheid. Dubieuze rechtszaken, voor mensen ongrijpbaar, God zegt, ik zie het en ik pak het. En voor de onderdrukte gemeenschap, dat is ook een bemoediging, God die ziet het. En hij zal jou, hij zal u, hij zal de mensen die kreunen onder verborgen misdaden, die zal hij verlossing bieden. Dat is een troostboodschap, want velen kreunen onder onrecht. Overal op de wereld komt dat voor, verborgen misdaad, waardoor mensen lijden, zegt de Heere God, maar ik verlos je daarvan. Ja, dit zijn nog even de plaatjes van de boekrol. En dan is nu, ja, zullen we het laatste visioen heel snel doen. Aan mij de uitdaging, wilt u dat nog? Of zegt u, nou, nu zit mijn hoofd vol en nu, ik kijk naar Adrie, ik kijk naar Willem. Maar voor mij is het een uitdaging om kort te zijn. Ja, het visioen is ook kort. Nou, lieve mensen, het zevende nachtgezicht, dat is een bijzonder nachtgezicht. De vrouw, bij een heleboel Bijbels vindt u dan het kopje de vrouw in de Eva. En denkt u, wat is nou een Eva? Nou, laat ik beginnen met uit te leggen wat een Eva is. Dat is een inhoudsmaat voor droge stoffen, meel, granen of wat dan ook. En een Eva, ja, dat kon verschillen. Weet u trouwens nog, Rut, nadat ze Rut 2 de hele dag geploeterd had op de akker bij Boas, aan het einde had ze een Eva. Nou, ongeveer, dat gooit ze zomaar op haar schouder, ongeveer 22 kilo. Nou, ik doe het er niet na. Zomaar op je rug nemen. Rut was een sterke vrouw. Een inhoudsmaat. Mogelijk was dit meer, want het kon verschillen van zeg maar 25 tot ergens 40 kilo of liter. Mogelijk moet je hier denken aan 35, een inhoudsmaat met zo'n 25 tot 35 liter. Maar kan daar nou een vrouw in? Ik hoop niet dat ze mij daarin willen stoppen, maar ik weet het niet. Maar ik denk dat ik er zelfs niet in pas, in zo'n inhoudsmaat. Maar hoe moet je dat dan zien? Een vrouw in een inhoudsmaat. Nou, daar staat het zevende visioen. De engel spreekt met mij en die komt daar naar voren en die zegt, kijk nu eens. Kijk nu eens wat daar tevoorschijn komt. Ja, en dan ziet hij wat. Een maat, een inhoudsmaat, een Eva. Die komt zo naar voren. En nu even weer een punt van vertaling. Hier staat, dit is, en sommige vertalingen zeggen, dit is het oog dat over hen waakt. Dan zeg ik, waar staat dat? Dat lees ik niet in mijn Hebreeuwse Bijbel. Er staat, dit is hun, dit is de verschijning. Dit is de verschijning over heel de aarde of over heel het land. Je kunt ook vertalen met dit is de aanblik daarvan. Dus in het hele land of over de hele aarde, het hele land, is dit de aanblik. Namelijk die Eva met een deksel van lood. En daarin zit een vrouw, midden in die Eva. Nou, dat is nogal wat. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Waarschijnlijk was het de afbeelding van een vrouw. Was het de afbeelding van de godin Ashera, de vruchtbaarheidsgodin? Of was het een figurine, een afbeelding van een vrouw die zijn meestal zoiets van, hè, er zijn wel vanuit de archeologie kennen we die. Dat zijn vaak afbeeldingen van 15 tot 20 centimeter hoog. Nou, dat past wel zo in, hè, zo'n maatblik. En het symbool is, die vrouw, die wilde ontsnappen. Dus hij doet gauw die deksel er weer op. En daarom staat er, die deksel is van lood. Beeld voor, laat die vrouw niet ontsnappen, dan moet een zware deksel op. En wat zegt de Heere dan in vers 8? Dit is de goddeloosheid. Dit is vrouwengoddeloosheid. Zij is representatief voor verderf, voor goddeloosheid. Ik heb hier een plaatje van een figurine. Dit is de godin Asjera. Dit is de meest kuise versie die ik van haar heb. De andere is eigenlijk een beetje te ja. Dus deze kon nog net. Dit is dan de godin van de vruchtbaarheid. Maar dit is een figurine van een vrouw, dat is duidelijk. En helemaal links, wat u ziet, dat is waarschijnlijk toch ook een afbeelding van Asjera. Maar die is kort geleden in de Negev is die door een jongetje gevonden die met zijn moeder op excursie was. En dat blijkt ook een authentieke figurine te zijn zoals die in Israël. Een afbeelding van Asjera, dan zegt u, ja, maar ik lees toch in 1 Koningen dat er zelfs afbeeldingen van Asjera in de tempel waren. Ja, en dat overal afgoderij gepleegd werd. En als het een figurine of een amulet, die je geluk geeft, die je voorspoed geeft, die je vruchtbaarheid geeft, dus pure, naast afgoderij, bijgeloof. Ja, die dingen die gevonden zijn, bewijzen, ja, dat was er in Israël. Dat leefde in Israël. Dat was er. En dan wil ze ontsnappen blijkbaar en kledder, daar gaat, in vers 8, gaat dat, wordt ze weer teruggegooid, is het beeld van, ze wil eruit. Voelt u het wat er gebeurt? Goddeloosheid, zedeloosheid, wil ontsnappen, wil ruimte. Laat me gaan. Toch? In ons land ook. Asjera, prototype van hoererij, zegt u. Oh, dat is ver van ons. Als ik snel een stukje lees uit een verslag. Prostitutie als alledaags beroep. Dit is de Dr. Corrie Show. En nou heb ik het over 2016. Daar is de boodschap van de video. De kern, de boodschap is, prostitutie is heel gewoon. Doodnormaal. En dat is voor kindertjes. Hè? Kent u de van horen? De Dr. Corrie Show. Nou, dan zegt Dr. Corrie, ik lees het hier, het citaat woordelijk. Prostitutie is heel normaal, zoals je een brood koopt of een nieuwe trui, verzekert dokter Corrie de kindertjes. De kindertjes die moeten gehersenspoeld worden, bevuild worden. Er komt ook een prostituee aan het woord die zegt dat het heel leuk is, die interactie met mensen. Ik vind niet dat ik iets doe waar ik me moet voor schamen. Genoeg van deze. Het is gewoon smerig. Dat is voor kinderen. Nu, in ons land, hou je toch niet voor mogelijk? Dus vrouwenongerechtigheid, Asjera, die wil eruit. Dat beeld van, die wil eruit, die wil ontsnappen, die wil niet. Maar dan komt, in vers 8 het beeld van de profeet die opnieuw kijkt en dan ziet hij twee vliegende vrouwen. Nu niet vrouwen ongerechtigheid, vrouwen hoererij. Nee, nu zijn het twee vrouwen met vleugels van ooievaar. Nou, even een beeld van een... En die heet in het Hebreeuws een chassida. En dat betekent een genadige. Geset, genade. Heeft waarschijnlijk te maken met de zorg, de trouw, de liefde van een ooievaar. En Jeremia zegt, die is betrouwbaar. Elk seizoen, ze komt en ze gaat op de gezette tijd de trouwheid. Waarom hebben die vrouwen vleugels van ooievaar? Mogelijk omdat ze liefdevol, trouw zijn en betrouwbaar. Maar die moeten, die vrouwen ongerechtigheid, het verderf, moeten ze optillen en dan brengen ze het weg. En dan zegt hij weer tegen die tolkengel, wat gaan ze doen met die Eva? Naar het land Sinear. En daar gaan ze een huis voor haar bouwen. En als dat huis klaar is, wordt ze op haar, dan krijgt ze haar ereplek. Wat is het land Sinear? Babel. In het land Sinear, daar heb je een aantal grote steden, maar de centrale stad daar was Babel. En daar, hè, als u leest wat er in Openbaringen verder staat, hè, wat er in Openbaringen over Babel wordt gezegd, Openbaring 7, de hoer van Babel, Openbaring 18. Ja, Sinear staat voor Babel. En als de maat van de ongerechtigheid vol is, dat zij in de belofte aan Abraham, zei de Heere God al in Genesis 15, tegen Abraham, als de ongerechtigheid van de Amorieten, dat zijn de Canaanieten, Genesis 15, als die vol is, dan komt het oordeel. En het oordeel is gekomen. De Canaanieten zijn verdreven. Dat is een Bijbelse uitdrukking, als de maat vol is. Nou, de maat van de ongerechtigheid, die maat van die Eva, die zal vol zijn. Hè? En ze wordt verplaatst naar Babel, naar Sinear, en daar krijgt ze een plek. En daar zien we dat uiteindelijk ook het oordeel voltrokken zal worden. Leest u Openbaring 17, leest u Openbaring 18, hè, vooral het begin van Openbaring. En dan zien we dat de Heere God, hè, daar uiteindelijk ook het oordeel, maar dan zitten we al in de eindtijd. Wat is de boodschap van Zacharia 5? Het eerste visioen hebben we al gehad over de verbondsvloek, gevolgen van ongehoorzaamheid. En dit laatste visioen, zonde moet worden verwijderd. Dat is toch duidelijk, lieve mensen. Ongerechtigheid moet worden verwijderd. Allebei de visioenen laten zien, hoe gaat God met zonde om? Dat is duidelijk. God kan zonde niet tolereren. En God, die zal de overtreders uiteindelijk ook straffen. Maar wat we al zeiden, er is nog tijd voor bekering. Maar dit is ook een profetie van het Messiaanse Rijk die komt. En dan kan er geen zonde meer zijn. Dan kan er geen onreinheid meer zijn. En dat geldt voor ons nu. Nu wij deze belofte hebben, laten we ons reinigen. En Petrus zegt ook in zijn brief. Hij zegt, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. En dat is de boodschap waar wij dan vanavond mee mogen eindigen. Zonde wegdoen, ongerechtigheid wegdoen. Er is nog tijd voor bekering. Dat geldt voor de wereld. Dat geldt voor degene die hem niet kennen, maar het geldt ook voor ons wat we vanavond lazen over de werking van de geest en de oproep tot reiniging, heiliging en het opletten, het waken voor het feit dat er geen blokkades komen, even weer het eerdere visioen, dat er geen blokkades komen in de olievoorziening. Dat we vanuit de geest in reinheid, in toewijding, in heiligheid mogen blijven leven. Nogmaals, Petrus zegt, wie deze hoop op hem heeft, hoop van het Messiaanse Rijk, die heiligt zich zoals hij reinig en heilig is. Ja, dan zijn we toch tot hoofdstuk 5 gekomen. Het is dan wel ietsje later. Mag ik u vragen als laatste of u voor volgende keer hoofdstuk 7 en 8 wilt lezen? Nee, wat zeg ik? 6. 6, we proberen 7 en 8, maar 6, 7 en 8. Ja? God zegen toegewenst en dan graag tot volgende keer.
Even nog een paar praktische dingetjes. Ten eerste, de volgende avond is 28 april, zoals u ziet op het scherm. En de andere mededeling die ik nog even heb, dat is deze. Van, als u een handout wilt van deze presentatie, dan kunt u een mail sturen. Als u het al gedaan heeft, hoeft u het niet nog een keer te doen. Dan krijgt u hem automatisch toegezonden gekregen. Maar als u dat nog niet gedaan heeft, stuur maar een mail aan dit mailadres. En dan zorgen we ervoor dat hij er komt. Dit is dan op het eind. Maar ik ga eerst graag met u danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond, voor alles wat we mochten bespreken, mochten zien, mochten horen. Dank u wel voor de prachtige visioenen die we mochten lezen. En voor een groot deel ook misschien mochten begrijpen. Dank u wel, Heer, dat we mochten lezen van het visioen van Jozua. Dat hij als bevuild man, waarbij hij ook het volk betoeld werd, dat hij gereinigd mocht worden. Dat hij nieuwe kleding mocht ontvangen. De oude kleding, zijn oude zonden afgedaan mochten worden. En Heer, dank u wel dat ook wij een geweldige hoge priester hebben in de Heer Jezus, die onze zonden weg kan doen. Heer, dat wij ook opnieuw uiteindelijk een nieuw en prachtig feestkleed mogen ontvangen, rein en schoon. Dank u wel, Heer, voor het werk van de Heer Jezus als hoge priester. Dank u wel, Heer, dat we ook het beeld mochten hebben van de kandelaar en van de olijfbomen. Wilt u ons helpen om telkens weer verbonden te blijven met de olie, met de Heilige Geest. Want niet door kracht en niet door geweld, maar door de Heilige Geest. Dat is wat we geleerd hebben op deze avond. En helpt u ons om niet belemmeringen op te werpen in ons eigen leven, om die Heilige Geest, die toevoer tot de Geest, om die weg te nemen, te belemmeren en Heer, dat we vanuit die geest ook mogen leven. Heer, wil u ook danken voor dat beeld wat we mochten hebben over het feit dat we uit die eerste visioenen mogen weten dat u een barmhartig God bent. En dat u ons troost biedt. Maar we weten uit dat visioen hier van de vliegende boekrol dat u ook een rechtvaardig God bent, die zonde niet toelaat en die zonde haat. Help ons, Heer, om vanuit het beeld van die boekrol telkens weer te beseffen dat we die zonde weg moeten houden in ons leven en dat we telkens weer ons leven moeten heiligen. Iedere keer weer opnieuw. Help ons daarin, Heer. We danken u ook voor het beeld, het Messiaanse beeld, dat we uiteindelijk mogen zitten onder de vijgenboom en onder de wijnstok. Heer, als we bij de Heer Jezus zijn. Heer, wat een prachtig beeld zal dat zijn. Dat we rust en vrede mogen ontvangen. Heer, als dat eindelijk zover mag zijn. Dank u wel voor dat toekomstbeeld wat we mogen ontvangen. Wil u danken voor alles wat we mochten horen, we mochten lezen. Wilt u ons helpen om het nu of alsnog te begrijpen als we het nog eens overdenken? Ook om het toe te passen in ons leven en ons leven daarmee verrijken. Dat we ons leven ook zullen heiligen. En meer uw bedoeling zullen volgen in ons leven. Dat uw beeld in ons leven steeds meer gestalte mag worden. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Wilt u ons beschermen, bewaren ook? En wilt u geven hier dat we de volgende keer ook weer gezond bij elkaar mogen komen om ons opnieuw te verdiepen in uw woord wat zo rijk is? Dat bidden we u alles in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Dan wens ik u een goede thuisreis en dank ik u nogmaals voor uw aanwezigheid en graag tot de volgende keer.